Exodus 19, vers 3 tot en met 8. En daar staat: toen klom Mozes op tot God, en de Heere riep tot hem van de berg, en zeide: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob, en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk, en legde hun al deze woorden, die de Heere hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heere over. Petrus 2, vers 1 tot en met 10. En daar staat: leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
Dat was wel heel toepasselijk, dat lofoffers brengen wij aan u, want ook daar gaan we vanmorgen over nadenken, over het brengen van offers als priester. En dat gaan we doen naar aanleiding ook van de voorgelezen schriftgedeelte. Een van de laatste keren dat ik hier was, hebben we ook over de tabernakeldienst nagedacht. En daar wil ik een klein stukje op verder voortbeduren. En dat wij ook in het nieuwe verbond priesters zijn. En ja, dat we ook offers mogen brengen, geestelijke offers, zoals Petrus in 1 Petrus 2 zei. Dus we zullen allebei die gedeeltes, 1 Petrus 2 en Exodus 19, wat bespreken met elkaar. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een vraag stellen. Waar u voor uzelf over na moet denken. Waar u voor uzelf, uzelf als het ware dat af moet vragen. Wanneer bent u voor het laatst in de aanwezigheid van God geweest? En wanneer hebt u voor het laatst geproefd, wat ik toen we het zojuist lazen, toen moest ik eraan denken, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En wanneer heb u dat voor het laatst geproefd? En wanneer bent u voor het laatst in die tegenwoordigheid van God geweest? En met uw stille tijd misschien, of tijdens een samenkomst. Want dat is de inhoud van het christelijke leven. Het inhoud van het christelijke geloof. En dat we in Gods tegenwoordigheid leven. in zijn nabijheid leven. En dat is ook de rijkdom van het nieuwe verbond, waar we ook deze preek over na zullen denken. Het gaat er niet om dat wij allerlei dingen voor de Heere doen, dat wij allerlei activiteiten ontplooien, hoe belangrijk ze ook zijn, en die komen ook voort uit dat leven met God. Maar het belangrijkste en de basis eigenlijk voor het christelijke leven ligt in dat, ja, in die aanwezigheid van God, of in die wandel met God. En zo wonderlijk wat ik ook pas las in Hooglied 7, waar staat dat Gods begeerte naar zijn bruid uitgaat en naar zijn gemeente. Dus Gods verlangen om ons te ontmoeten is nog veel groter dan ons verlangen om hem te ontmoeten. En als we dat bedenken, en dat God zo graag verlangt om ons in zijn nabijheid te hebben, ja, dan verandert ons onze stille tijd, want dan is het niet meer wij die tot God opklimmen, maar God die naar ons toe komt. En ja, dat wil ik ook vooraf zeggen, voor alles over, waarover we na gaan denken, dat dat belangrijk is om dat te onthouden, om dat vast te houden, dat Gods verlangen om ons te ontmoeten zo groot is. En zijn begeerte, zijn verlangen gaat naar ons uit. Ja, ik wil dus vanmorgen iets gaan delen vanuit het priester zijn in het oude en nieuwe verbond. En ik weet niet of dat u het opgevallen is, of dat u dat misschien al wist, maar dat in Exodus 19 vers 6 iets heel apart staat. Exodus 19 vers 6 staat, en gij zult mij, en dat wordt tegen alle 12 stammen, alle kinderen van Israëls, wordt het gezegd, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Dus tegen al die 12 stammen daar in die woestijn wordt gezegd, jullie moeten een koninkrijk van priesters zijn. Dus Gods oorspronkelijke plan, Gods oorspronkelijke bedoeling was dat alle Israëlieten, alle 12 stammen, priesters voor de Allerhoogste zouden zijn. Nou, een paar hoofdstukken verderop, dan in Exodus 32 lezen wij dat het volk danste rondom dat gouden kalf. Daar kan ik niet al te diep op ingaan, maar heel groot gedeelte van dat volk, het 11 stammen, die doen mee aan dat buigen voor dat gouden kalf. En al heel snel verspelen ze dus eigenlijk dat voorrecht om priesters van God te zijn. Ze kunnen het eigenlijk nog niet eens in praktijk brengen, want een paar hoofdstukken verderop, dan buigen ze met z'n allen voor dat gouden kalf, met uitzondering van één stam, de stam van Levi. En vanaf dat moment zegt God, vanaf dat moment, vanaf nu, hebben wij maar één stam die priester voor de Allerhoogste mag zijn. De stam van Levi. Dus niet meer die 12 stammen, wat Gods oorspronkelijke plan was, maar nu één stam, de priesterstam Levi. En vanaf dat moment krijg je dus ook 1500 jaar lang een periode dat er een tussenklasse is, eigenlijk een priesterklasse. Je had het gewone volk, je had een priesterklasse, dus zeg maar de stam van Levi, en daar had je God. En als je zelf een offer ging brengen, stel dat je niet bij die stam van Levi hoorde, dan werd je gedood. Dus dan werd je gedood omdat je geen priester mocht zijn, of dat je geen priester was. En als je een offer wilde brengen, dan moest dat altijd via de priester, moest je naar God. Had je last van een bepaalde zonde, moest je een zonde belijden, ging je naar de priester, en de priester die bracht het bij God. Had je, moest er recht gesproken worden, had je onderwijs nodig, moest altijd via de priester naar God. Wilde je dus in die nabijheid van God verkeren, wilde je naderen tot God, ging dat via een priester. En andersom ook, als God iets wilde zeggen tegen het volk, ging dat via de priesters. Nooit rechtstreeks naar God, maar altijd via een priester. En dat is een aangrijpende periode geweest, van 1500 jaar lang. Moesten ze dus op die manier met God communiceren. Hadden ze op die manier dus contact met God. Het wonderlijke is, dan als we in het nieuwe verbond komen, in het Nieuwe Testament, en als Jezus zijn grote offer gebracht heeft, dat dan dat voorhangsel scheurt, en dat van boven naar beneden, en dat dan God zegt, nu mogen jullie weer rechtstreeks tot mij naderen. Nu mogen jullie weer rechtstreeks in mijn nabijheid zijn. Jullie hoeven niet meer via de priesters, maar jullie mogen nu in direct contact met mij staan. En als je last hebt van een bepaalde zonde, wil je verlossing van iets, of wil je contact naderen tot mij, dan kan dat direct, want ik heb dat zelf mogelijk gemaakt door dat grote offer. En dan, in het nieuwe verbond, zie je ook dat God weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke plan. Namelijk dat alle gelovigen, dat je man bent of vrouw, maakt niet uit, alle gelovigen zijn nu priesters voor God. Dus hij keert weer terug naar zijn oorspronkelijke plan. We hebben geen middenklasse meer nodig. Maar nu is iedere gelovige die tot wedergeboorte gekomen is, is een priester. En ja, dat vind ik heel aangrijpend ook als je kijkt naar de Rooms-Katholieke Kerk. Waar je nog steeds eigenlijk die, tenminste vooral vroeger en misschien nu ook nog wel, dat je als je iets had, dan moest je via de priester tot God naderen. En dat verbaast mij ook nu ik hier ook in die katholieke omgeving woon en werk. Dan zie je dat ook, dat het eigenlijk nog heel sterk zo is. Je hebt het gewone volk en je hebt de mensen die in contact met God staan. En ja, als je dus in die directe nabijheid van God wil komen, moet dat altijd via de kerk. En ja, wij mogen weten dat het nieuwe verbond veel rijker is. En we leven nu in het nieuwe verbond dat we dus direct tot God hoeven te gaan. En er zijn ook mensen in onze gemeente, die zullen hier ook zijn vanuit het katholicisme, die dat gaan ervaren. Dat ze een levende God hebben. En dat ze met die levende God in contact kunnen staan. Dat ze gemeenschap met die God kunnen hebben. En dat is de rijkdom waarin we mogen leven. En we hoeven niet meer in dat oude verbond te leven met wierook en met altaren en offers. Nee, we mogen nu geestelijke offers brengen. Daar zal ik straks ook iets over uitleggen nog. Maar in dat nieuwe verbond, zegt Petrus, in 1 Petrus 2 ook, hebben we ook een nieuwe tempel. En dat zegt hij in vers 5. Een geestelijk huis. Dat is dus een geestelijke tempel. En door wedergeboorte word je een levende steen van die tempel. En in die tempel horen ook priesters. En dat is dus niet gebonden aan een gebouwtje. Maar het is dus een geestelijke tempel. En daar horen priesters in. Want een priester zonder heiligdom en een heiligdom zonder priester, dat bestaat niet. En nu zijn wij dus die priesters. Iedere gelovige heeft dus de opdracht en ook het voorrecht om God te dienen. En dan fulltime. Want de priester die was ook de hele dag bezig om dat priester zijn uit te oefenen. Tenminste, als je die... Volgens mij was dat ook met dat je geloot moest worden. Of dat je niet iedereen was tegelijk aan het werk. Maar het was wel zo dat die stam was eigenlijk... Dat waren de mensen die God dienden. En dat is dus ook voor ons zo. Wij als priester moeten fulltime, 100% God dienen. En het is voor mij ja, een eye-opener geweest om te beseffen dat die baan die ik heb als opleider in een bedrijf, of administratief medewerker, of een ander is misschien leerkracht of verkoper, of wat je ook bent, dat is eigenlijk maar een bijbaan. En dat is een baan die je maar even een moment van de hele week doet. Onze fulltime baan is om priester te zijn voor de Allerhoogste. En dat is niet alleen de oudste in de gemeente, dat is voor iedere gelovige zo. En die baan die je misschien 40 uur in de week doet, dat is maar een bijbaantje. En dat doe je, dan heb je nog 128 uur over. 40, 128. Het is dus maar een bijbaan. Dat staat eigenlijk dus om in ons levensonderhoud te voorzien. Maar dat priester zijn, dat is onze fulltime baan. Dat is voor man en vrouw, voor iedereen. Dat kan ook als huismoeder zijn, of huisvrouw. Dan ben je ook een priester. En dan, inderdaad, is dat de taak als die baan die je hebt, dat is een bijzaak, een bijtaak. En het bijzondere is wat mij getroffen heeft in 1 Peter, is wat er staat dat God, dan zegt hij in vers 9, u bent een uitverkoren geslacht. Dus God heeft u uitgekozen, niet uw buurman misschien, of uw buurvrouw, of uw familielid, maar u die hier zit, heeft u uitgekozen om die priester te zijn. Uitverkoren geslacht. Hè? Dus dan zie je eigenlijk voor je een hele grote mensenmassa. En God heeft u eruit getrokken om dat voorrecht aan u te geven. Om in die nabijheid van God te zijn. En verder viel mij ook op dat Petrus ook twee woorden gebruikt om dat priesterschap uit te leggen. Hij zegt, jullie zeggen in vers 5 zegt hij een heilig priesterschap. En in vers 9 zegt hij een koninklijk priesterschap. Eerst iets over dat heilige priesterschap. We weten dat die priesters moesten rein en heilig leven. En heilig, er zit eigenlijk twee manieren uitleggen. Heilig is ook dat je apart gezet bent. En dat je apart van alle mensen ook, uitverkoren, apart gezet voor God. En zo had je ook voorwerpen in het Oude Testament, als bijvoorbeeld een vork of een mes, dat was heilig als het voor God gebruikt werd. Dan was het aan God toegewijd. Nou, dat zit erin, in dat heilig, dat je dus apart gezet bent voor God. Maar er zit ook iets in van reinheid. En dat God ook van zijn priesters verwacht dat ze rein zijn. Heilig en rein. Ze moesten in het Oude Testament, als ze zich gingen offeren of iets gingen doen, moesten ze altijd eerst wassen. En dat is die reiniging. En ja, dat geldt dus ook nog voor het nieuwe verbond. Dat wij heilig en rein moeten zijn. En als je de Petrusbrief doorleest, dan geeft Petrus ook allerlei praktische adviezen van hoe die heiliging en die reiniging ook werkt. En bijvoorbeeld, ik zal een paar versen voorlezen in hoofdstuk 1, vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, en heb je dat weer, dat hij u uit dat mensengeslacht geroepen heeft. Waarom? Vers 15. Maar gelijk hij u geroepen heeft, heilig is, wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. 100%. Want er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En in vers 16, of ik bedoel vers hoofdstuk 2 vers 1, hebben we ook gelezen, leg dan af alle kwaadwilligheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En dat heeft dat met dat reine leven te maken, dat je alles aflegt wat niet bij God hoort. Wat niet, of wat een verhindering is om in die nabijheid van God te staan. Vers 11 van hoofdstuk 2. Geliefde, ik vermaan u, omdat jullie priester zijn, omdat jullie die taak, daar heb ik jullie voor uitverkoren. Daarom zijn er natuurlijk ook dingen die dan daaruit volgen. En je bent priester, maar je moet het ook worden als het ware. Je moet ook blijven. En dat staat in vers 11. Geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel hebt onder de heidenen. En dus dat laat zien dat je als priester, dat is een geweldig voorrecht, dat je als priester bent uitverkoren. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. En stel je nou voor, dat er in dit glas, of dat u heel erg dorst hebt. En ik bied u dit glas aan u aan. Ik zeg, nou, dit is heerlijk. Het is 99% heerlijk, schoon drinkwater. En dan zult u echt, dat zal u goed doen. Nou, zegt u, fijn, maar ik wil toch weten wat die 1% is. Want ik wil het best opdrinken, maar wat is die 1%? Ik zeg, nee, echt, neem het maar. Het is 99% heerlijk, schoon drinkwater. Maar goed, als je toch wil weten, die 1%, dat is rioolwater. Heb ik net uit de wc gehaald. Dat is die 1%. Nou, ik denk dat u bij jezelf zegt, van nou, laat dat maar. En dan hoef ik het niet te hebben. En zo is het ook met dat priester zijn, met dat heilig en rein leven. Je kan bij wijze van spreken 50 uur per week in de Bijbel lezen. Maar als er 1% in uw leven is, wat onrein is, en wat Petrus hier ook dingen uitlegt, kwaadwilligheid, afgunst, huigerij, 1%, dan is je leven verontreinigd. En daarom is het belangrijk om daarvoor te bidden. Heer, reinig mijn leven. En dat is iets wat een voortdurend proces is. En dat heilig worden. Je bent heilig, maar je moet ook heilig worden. En rein. En ja, dan kan je inderdaad, al is het maar 1 minuut, je ergens mee bevuilen, onrein maken. Ja, dat 99%, God verlangt die 100%. Omdat u een priester bent, omdat u uitverkoren bent. God verwacht iets van u, zou je kunnen zeggen. En hij heeft u met een doel uitverkoren. Maar hij zegt ook, je bent ook een koninklijk priesterschap. Dat zegt hij in vers 9. Van koninklijke afkomst. Je hebt adel, goddelijke adel in je bloed. God heeft u op het oog gehad en hij heeft je in zijn huisgezin geplaatst. Maar misschien zegt hij bij uzelf, nou, ik wil nog wat meer weten over van dat priester zijn in de praktijk. Want wat houdt het nou in? Als ik morgen aan het werk ben of als ik morgen voor mijn gezin moet zorgen. Nou, zoals in het oude verbond hadden de priesters allereerst de belangrijkste taak was God dienen. He, dus fulltime. Maar daarnaast moesten ze ook concrete taken doen. En 4 taken heb ik kunnen vinden en er zijn er waarschijnlijk nog meer te bedenken. Maar ze moesten onder andere zegenen, onderwijs geven, bidden en offeren. En daar wil ik ook wat concreter voor ons als priesters in het nieuwe verbond uitwerken. Maar nogmaals, er zijn waarschijnlijk nog meer te bedenken. Zoals rechtspreken moesten ze, dacht ik ook. Maar die 4 taken, die 4 concrete taken, offeren, zegenen, onderwijs geven en bidden, die wil ik wat verder uitwerken. Allereerst dat zegenen. Petrus zegt het ook ergens in zijn brief, jullie zijn geroepen om te zegenen. En nou, sommige mensen, of ik heb pas ook van iemand gehoord, die dacht van vooral dat je ook andere mensen het goede toe mag wensen. En dat zegt ook de Heer Jezus in Matthäus 10, dat als je in huis binnenkomt, dat je hem de zegen mag geven. Of sommigen zingen een liedje voor een ander die in nood is van ik zegen jou in Jezus naam. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Maar mijn ogen zijn ook open gegaan voor een nog dieper iets. Namelijk dat we tot zegen zijn voor onze naasten. Dat is iets wat je vaak hoort. En we moeten tot zegen zijn tot voor onze naasten. Nou, als een priester in het heiligdom binnengegaan was en het reukwerk gebracht had bij God. Denk maar even aan Zacharias, die ging met zijn reukwerk naar binnen, draaide zich om, ging naar buiten en toen ging hij het volk zegenen. Dus niet in een andere volgorde, dat hij niet eerst ging zegenen en dan naar binnen ging. En hij bracht die gebeden eigenlijk van het volk, bracht hij in het heiligdom bij God en dan keerde hij zich om en dan mag hij het volk zegenen. En dat is een geweldige ontdekking voor mij geweest. Namelijk dat wij alleen tot zegen kunnen zijn voor onze naasten als wij eerst in het heiligdom geweest zijn. Als we eerst in die nabijheid van God geweest zijn. Als we in zijn tegenwoordigheid geweest zijn. En als we dan de wereld instappen. Als we dan op visite gaan. Als we dan bij mensen gaan helpen. Ja, dan kunnen we echt tot zegen zijn. En wat dat andere van een mens opzoeken en hem steunen en hem troost geven. Dat kan een ongelovige ook. Maar dat in die nabijheid van God geweest zijn. En dan naar de mensen toe gaan. Dat maakt juist nou net het verschil. En daarom is het zo belangrijk en dat probeer ik voor mezelf en te preek ook net zo goed tegen mezelf. Dat is allereerst de belangrijkste taak die we hebben, namelijk in die nabijheid van God zijn. In die stille tijd met God, in gemeenschap zijn. En jullie kennen allemaal die tekst uit Matthäus 6 vers 6, dat de Heer Jezus zegt, ga nou in die binnenkamer. Matthäus 6 vers 6. Dan zullen we eens erbij pakken, want er staan namelijk een hele mooie dingen in. Die eigenlijk ook alles hiermee te maken hebben. Matthäus 6 vers 6. Maar gij, u, wanneer u bidt, ga in de binnenkamer. Bidden voor het eten, dat is eigenlijk, ja, dat is ook heel bijzonder, moet je ook blijven doen. Maar ga in de binnenkamer. De Heer Jezus zegt, dat is echt bidden. En die binnenkamer, dat woordje, dat is eigenlijk hetzelfde als het heilige der heiligen, het heiligdom. Ga in het heiligdom. Als priester mag je toetreden tot God. Ga in het heiligdom. Even. En dan sluit de deur. Dat is ook heel belangrijk. Af te sluiten van alles om je heen. Dat is best moeilijk soms, vooral als moeder zijnde. Hè, met de kinderen om je heen. Ik heb zelf ook 2 kinderen. Dus ik weet hoe pittig het soms is. Maar er staat toch dat je de deur moet sluiten. Hè? Even alles afsluiten. Misschien zelfs de telefoon, de internet, alles afsluiten. Ga in dat verborgene. En weet je wat er staat? De Vader is er al. Er staat de Vader die in het verborgene is. Uw Vader die is er al. Dus als je dat heiligdom binnenstapt, dan is de Vader er al. Die wacht als het ware op je. En zijn begeerte gaat naar je uit. Hij zegt, kom nou. Doe mij je stem horen. En hij zal het in het openbaar uitbetalen. In het openbaar vergelden. Dus dat heeft echt vrucht. Als je eerst in dat heiligdom bent. En dan naar de wereld toe gaat. En de opwekkingsprediker die heeft het ook gezegd. Ik wil eerst het aangezicht van God zien. En dan voordat ik het aangezicht van de mensen zie. En dat is zo belangrijk dat we dat elkaar voorhouden. Dat die stille tijd, dat dat het verschil maakt. Dat, ja, dat, die, dat naderen tot God. En vanuit de zegen die je zelf mag krijgen, ga je naar je naaste toe. En ga je tot zegen zijn voor die ander. En een andere heel bijzondere ontdekking wat ik ook gezien heb, is dat als een priester in dat heiligdom geweest was. En hij was dan met het reukwerk, dacht dat ze schalen hadden liggen. Dat reukwerk dat trok ook in zijn kleren. Hetzelfde als dat je, gisteren waren wij aan het fondue of gourmetten. En dat trekt dan aan je kleren die lucht. Als je dan s'avonds je trui uit doet, dan ruik je dat. En zo was dat ook met dat wierook. Als hij dan daar binnen geweest was, dan kwam hij buiten om dat volk te zegenen. En dan roken ze het aan zijn kleren dat hij binnen geweest was. En dat zegt Paulus ook, als jullie nou in Gods aanwezigheid geweest zijn en jullie zitten op je werk, dan ruiken de mensen, als het goed is, de geur van Christus. De geur van die verborgen omgang met God. Althans, dat is onze roeping. We verspreiden altijd iets. En we getuigen ook altijd. Alleen de vraag is, goed of een slecht getuigenis? Of het een goede geur is of een slechte geur? Of dat we inderdaad die vrucht van de geest, of dat we dat uit, ja, dat we die geur verspreiden. En dat is mijn gebed ook. Altijd voor als ik evangelisatiewerk doe. Of als ik werkzaam ben in de gemeente. Dat de mensen dat mogen proeven. Dat ik in Gods heiligdom geweest ben. En als ik een bijbelstudie geef. Dat de mensen proeven. Het is eerst door die persoon zelf heen gegaan. En want anders is het een dorre theorie. Dus dat is allereerst de taak. Zegenen. Maar daarnaast ook onderwijs geven. Een priester die moest uitleg geven over de wetten van Mozes, zodat ze ja, op een juiste manier God konden dienen. Dat lees je bijvoorbeeld in Nehemia, dan gaan ze tussen het volk staan en gaan ze de wetten uitleggen. En de kleine profeten, die waarschuwen ook vaak, jullie moeten het onderwijs geven, anders gaat het volk verloren, omdat ze geen kennis hebben. En ja, nu is het natuurlijk in het nieuwe verbond zo, dat er bepaalde mensen speciale gaven hebben gekregen, om het woord uit te leggen, om onderwijs te geven. Maar toch is ook iedere priester geroepen om door te geven wat je zelf hebt ontvangen. Dat hoeft niet met allerlei bijbelstudies of iets, maar gewoon wat je zelf in die verborgen omgang met God hebt ontvangen, geef dat nou door. Niet alleen consumeren, tot je nemen, maar ook distribueren, doorgeven. Doorgeven wat je zelf gezien hebt in Gods woord. Want God heeft het aan jou laten zien. Niet aan die ander. Maar hij heeft het aan u laten zien, omdat u het doorgeeft aan een ander. En daar hoef je geen speciale gaven voor te hebben. Dat kan iedereen. Heel eenvoudig, met eigen woorden. En dat is, ja, dat is herleving. Dat is opwekking in een gemeente. Als we dat aan elkaar gaan doorvertellen, wat je met God beleefd hebt. Gebedsverhoringen. Of juist strijd, dingen waar je het moeilijk mee hebt. Om daarvan met elkaar te delen. En elkaar dat door te geven. Dat is ook, ja, dat is, daar begint het, opwekking, in je gemeente, bij jezelf. En begin daar nou gewoon zelf mee. Wacht niet op een ander. Begin zelf met dingen door te geven wat je zelf hebt ontvangen. Dat doen jullie waarschijnlijk ook op de bijbelstudies of bij de koffie. Maar dat is echt zo goed om dat aan elkaar door te geven. Zodat we ook elkaar bemoedigen, elkaar versterken. Maar ook misschien ja, naar ongelovigen toe. Ja, om ook dingen door te geven die je zelf van God hebt ontvangen. Om dat weer aan de ongelovigen door te geven. Maar begin allereerst maar in je eigen gemeente. In je eigen, bij de gemeenschap van de heiligen. Bij de broeders en zusters. Dus de tweede taak. Dus de eerste was zegenen. Onderwijs geven. En nu gaan we naar bidden. Dat was ook een belangrijke taak van de priester. Hij mocht toegaan in het heiligdom. Hij mocht naar binnen gaan. Dat was het voorrecht. Hij mocht naderen tot God. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ja, dan denk ik ook weer aan Matthäus 6, vers 6, hè, dat wij mogen bidden. Wij mogen in dat heiligdom gaan. En de Vader die in het verborgen is, die is aan deze kant van het plafond. En we zeggen wel eens, ja, ons gebed gaat tot het plafond voor ons gevoel. Maar God is aan deze kant van het plafond. En hij hoort ons. Hij weet ook als je strijd hebt, als je dingen moeilijk hebt. Als het niet lukt met stille tijd. Als het stroef gaat. Ook dan is hij daar in het verborgene. en mag je dat aan hem, ja, voor hem neerleggen. Maar ook, ja, dus voor anderen. Voor anderen naderen tot God. Dat is de voorbeden. En dat is het voorrecht. U weet de weg. U weet de weg naar God. En die ander, die ongelovige, die weet dat niet. En u mag dan, ja, toch weer als een priester, als een tussenpersoon, voor die ander naderen tot God. En wij zijn op dit moment ook bezig in onze gemeente in Meersen met het geven van een cursus, een soort alfa-cursus. En daar heb je ook mensen die enorm veel vragen hebben, ook over het lijden in de wereld en dingen die ze zelf hebben meegemaakt en waar ze niet uitkomen. En er was er pas een broeder die ook meehelpt met het organiseren van die cursus. En die heeft mijn ogen daar echt ook voor geopend. Ook wat hier eigenlijk dat wij als priesters mogen naderen tot God. Hij zei ook gewoon tijdens die cursus. Kom, laten wij deze vragen. Vind je het goed als ik deze vragen nu direct bij hem breng? Hij is hier. Laten we hem direct bij hem brengen. Gewoon met onze ogen open. En hij zegt, ik weet de weg. Kom, mag ik je meenemen? En dat is het voorrecht van een priester. Dat wij de weg weten. Dat wij direct, als je met nood geconfronteerd wordt, wat op uw pad komt. Dan mag je zeggen, ik weet de weg naar God. Zullen we het direct bij hem brengen? Misschien met die persoon erbij, of als die dat nog niet mee kan maken, dan doe je dat zelf. Maar u staat in contact met God. U weet de weg naar God toe. En daarom mag je ook voor anderen naar God toe gaan. En zoals in Joël 2 staat, dat de priesters stonden tussen het volk en het altaar. En zo staat u daar. U weet de weg. En we gebruiken die weg. Want God zal daar wonderen door doen. Echt. God zal daar verhoring op geven. En de laatste taak van een priester was ook offeren. Oude verbond werden heel veel offers gebracht. En die offers die kosten ook iets. Hè? Als je een dier van je kudde moest offeren, dan kostte dat iets. Dat deed pijn. Want dat was een hoop geld. Maar er werden niet alleen zondoffers gebracht, er werden ook dankoffers gebracht. Het is ook interessant om daar studie naar te doen, wat die offers nou precies betekenen. Maar 1 Petrus 2, vers 5, wat we net gelezen hebben, zegt ook, jullie moeten geestelijke offers brengen. En de grote offer voor de verzoening van de zonde is al gebracht. Dat hoeven wij niet meer te brengen. En dat hoeven we niet telkens Jezus weer opnieuw te offeren. Maar Petrus zegt toch, de offerdienst is niet opgehouden. Nee, we gaan geestelijke offers brengen. Nou, wat zijn die geestelijke offers? Die aangenaam zijn door Jezus. Die aangenaam zijn in de ogen van God. En wat staat heel vaak bij een offer, was het een lieflijke reuk in de, voor de Vader. De Vader die verheugde zich in die offers. Nou, dat was stinkend vlees. Hè? Maar toch was het een lieflijke reuk. En zo is het ook voor ons. Nou, wat zijn nou die offers die God aangenaam zijn? Nou, ik moest denken aan Romeinen 12, vers 1, waar Paulus zegt, we moeten ons leven, ons lichaam offeren. Onze handen offeren aan God om mensen te helpen. En dat kan soms een offer zijn. Als je weer iemand moet helpen, die weer in de moeilijkheden zit. Of onze voeten, om naar mensen toe te gaan. Dat kan wat kosten, om telkens weer diezelfde persoon op te zoeken. Onze oren offeren om te luisteren naar de nood van anderen. Onze ogen. Om door de ogen van God naar de mensen te kijken. En God brengt dingen op je pad dat je het ziet. Offer je ogen aan God. Je hele leven, je hele lichaam, je mond. Peter zegt, opdat je de deugden zou verkondigen van God. Hij heeft u geroepen, getrokken uit de duisternis tot zijn licht. Opdat u de grote daden van God zou verkondigen. Offer je mond. Iedere dag, als je dan in dat heiligdom bent, doe het dan heel concreet. Heer, ik offer mezelf aan u. Ik geef mezelf aan u. Mijn handen, mijn voeten vandaag. Mijn stem, mijn mond, mijn alles, mijn verstand. En God heeft u daarvoor nodig. Hij heeft geen engelen daarvoor uitgekozen. Geen dieren. Of hij kan wonderen doen door de meest wonderlijke dingen. Door voorwerpen. Maar hij gebruikt mensen. Hij zet zijn werk voort door zijn geest en door zijn lichaam en door de gemeente. En dat is zijn lichaam. Het hoofd is al in de hemel en zijn lichaam is nog hier en hij wil door zijn lichaam werken. Maar ik moest ook denken aan wat we net zongen, hè? Lofoffers brengen wij aan u. Dat is ook een geweldig offer wat we mogen brengen. Lofoffers, aanbidding, oprechte lofprijzing vanuit je hart. Die zijn aangenaam voor God, dat verheugt de Vader. En vaak zijn wij aan het, tenminste als ik naar mezelf kijk, in het gebed of voorbeden, of voor jezelf, aan het vragen aan God. Maar lofoffers, dat is geven aan God. En er zijn de engelen zo'n prachtig voorbeeld van. Die altijd gericht zijn op God. Die altijd bezig zijn met de aanbidding en de lofprijzing. David zegt, ik loof God 7 keer per dag. En ergens anders staat er dat iemand 3 keer per dag lofoffers bracht. Ja, dat is geweldig. Dat wij lofoffers mogen brengen. En ik heb een keer zelf, het heeft mij hart zo geraakt. Ik was in China voor een bemoedigingsreis. En er was een groep waar we dat mee deden. En toen kwamen we 's morgens vroeg, hadden we een hele nacht gereisd. En toen kwamen we 's morgens vroeg bij een zendeling uit Amerika, die daar in China zat. En toen we daar aankwamen om 5 uur 's morgens, ging ik helemaal duf. Hij heel enthousiast, let us worship the Lord. En laten wij allereerst de Heere gaan aanbidden op deze vroege morgen. En er was er één jongen uit de groep, die was licht gehandicapt. En die hele reis had hij niet veel gezegd. Het was, hij was ook meegenomen door zijn broer. Maar toen we de Heere gingen aanbidden, toen begon zijn gezicht te stralen en zijn hand ging in de lucht. Dat was voor mij zo wonderlijk moment. Die jongen die begon echt te stralen. En het was beschamend hoe hij zo in die aanbidding voor de Heer Jezus was. En ik denk, ja, dat was echt een lieflijke reuk. Alleen al voor mij, maar ook voor de Vader. Als we het vanuit een oprecht hart doen. Die aanbidding. En ja, nogmaals, dat is waar we toe geroepen zijn. Om die lofoffers te brengen. Om de Heer te danken voor dat grote offer wat hij gebracht heeft. En hij is de volmaakte hoge priester. Daar is Hebreeën ook vol van. Hij offerde zichzelf. Hij zegent ons. Hij is met zegenende handen de lucht ingegaan. En hij geeft ons onderwijs. Hij bidt voor ons, staat er. Dus al die taken die een gewone priester, die wij mogen doen, die doet hij als de volmaakte hoge priester. En zo mogen wij ons ogen op hem richten. Hij die fulltime bezig is met ons heil. Hij die dag in dag uit in nabijheid van de Vader leeft. Hij als de hoge priester, wij mogen naar hem opzien en bidden elke dag weer. Heer, maak mij ook een kleine priester hier op aarde. En dat is het voorrecht wat we mogen hebben als gelovigen in het nieuwe verbond. En als het goed is, heeft u bij uzelf niet zozeer die verantwoordelijkheid die voorop staat. Want het is een verantwoordelijkheid om als priester te zijn, maar vooral het voorrecht. Het grote voorrecht. Dat u een priester bent. En daarom is het ook niet van ik moet een priester zijn. Maar ik wil het zijn. Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen. Opdat ik die priester mag zijn. Ja, geef de Heer dat we zo. Hier in deze omgeving. Van die heilige, koninklijke priesters mogen zijn. En ook bruikbare priesters. Voor de glorie van zijn naam. En dat ja, is mijn gebed. Want het is nodig in onze tijd dat we als priester leven. En ik stel voor dat we er ook voor samen voor bidden. Amen. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Ja, Heren, wij danken u voor dat grote, ontzaglijke, diepe voorrecht dat wij een uitverkoren priesterschap zijn. Dat u ons op het oog gehad hebt. En niet die persoon ja, die onze buren is of onze collega. Maar u heeft ons uitverkoren. Om een koninklijke en een heilige priester te zijn. Dank u wel, Heer, dat u dat gedaan hebt. Heer, er was niets in ons wat daarom vroeg. U heeft het zelf in ons gewerkt. Verlangen om u aan te nemen. Dank u wel, Heer, dat wij ook ja, een taak hier hebben op aarde. U had ons gelijk naar de hemel kunnen opnemen toen we tot geloof kwamen. Maar u heeft dat niet gedaan, want u heeft nog een taak voor ons. een fulltime baan. En Heere, wij willen ons op dit moment, hier in deze samenkomst ook, als groep aan u geven. Heere, maak ons bruikbare priesters. Reine kanalen, reine instrumenten waardoor u heen kunt werken. En dat er geen verstopping in ons leven zal zijn. En als die er is, Heere, willen we op dit moment die verstopping bij u brengen. En het is mijn gebed dat u deze samenkomst, deze dienst gebruikt om dat aan te wijzen door uw Heilige Geest. Zodat het uit ons leven weggaat en dat we weer reine, heilige priesters zullen zijn. En Heer, ik dank u dat u die grote hoge priester bent. Dat u al die taken op het volmaakste hier op aarde en nu nog steeds in de hemel doet voor ons. Dat u voor ons bidt. En dat u ons zegent. En dat u ons onderwijs geeft, ook vanmorgen. Heer, gebruik de preek als onderwijs. En Heer, dat u ook offert. Ja, Heer, dat u uzelf al gegeven hebt, dat u al geofferd bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat gedaan hebt op het kruis. En dan gaan we straks ook in gedachten weer over nadenken als we het avondmaal houden. Zodat we ook mogen vieren als een feest. Heer, omdat u uw bloed hebt gestort, hebt laten vloeien voor ons. Ja, Heer, voor verzoening voor heel de wereld. Heel de wereld die kan bereikt worden met uw bloed. En ook heel Limburg. Heel België. O Heere God, danken u dat u offer toereikend is voor heel de wereld. En Heere, dat is een pleitgrond om ook nu voor de mensen om ons heen, Heere, tot u te komen. En ze bij u te brengen als priesters. Mogen we ze bij u brengen, Heer. We bidden dat u ons deze week, de komende week ook gebruikt. Om mensen allereerst door onze levenswandel, door die geur te verspreiden. Maar soms ook met woorden op u te wijzen. Heer, gebruik ons daarvoor. En als we dat zo tegen u zeggen, Heer, dan weten wij dat u niets liever wil om dat te geven. Want u heeft mensen nodig. Heer, maar het is mijn gebed voor mij persoonlijk en voor deze mensen hier. Dat we die heilige, reine, koninklijke priesters mogen zijn. Heer, ik dank u dat we dit alles bij u mochten brengen. Dat wij een open toegang hebben. En Heer, ik bid dat u de rest van deze dienst ook zult zegenen. En dat bid ik in Jezus' naam. Amen.